Lekker.
Welkom bij Belachelijk Lekker, de podcast waarin Roan en Christophe je meenemen achter de schermen van de bierwereld.
Belachelijk Lekker trekt er nog eens op uit. We steken de grens over, maar moesten toch niet extreem ver rijden. Na nauwelijks anderhalf uur rijden kwamen we aan bij de brouwerij waar ze volgens hun website het beste Rotterdamse bier ter wereld brouwen. We zitten vandaag bij de Kaapse Brouwers, met Tjomme Zijlstra en Etienne Vermeulen aan tafel. Bedankt om tijd voor ons te maken, eerst en vooral.
Met plezier.
Tjomme, jij bent de oprichter van de brouwerij. En kan je even schetsen hoe het idee ontstaan is en hoe je eigenlijk van start bent gegaan?
Ja, zeker. Ik denk in de basis is het gekomen uit een gemis. Dus ik heb eigenlijk mijn. Ik was altijd al een liefhebber van bier toen ik ook in Rotterdam woonde. En na een jaartje in Londen gewoond en gewerkt te hebben. En daar fantastische bieren. Dus de IPA's, de stouts, de barley wines. Ik wist van het bestaan niet. Totdat ik daar achter de bar kroop. Ja, dat was een heerlijke nieuwe wereld eigenlijk. Dus ik heb daar een jaartje mijn ogen uitgekeken en heel veel pints, nou ja, halve pints gedronken. en eenmaal terug in Rotterdam, wist eigenlijk niemand wat een IPA was. En de enige stout die ik kon vinden was Guinness. En dat vond ik dan toch niet zo lekker. En daar ging ik heel veel over klagen tegen iedereen die naast mij zat. Ach, het is hier zo slecht en wat mis ik dat toch allemaal. En toen zeiden een paar van, nou, dan moet je het gewoon lekker zelf doen. Eigenlijk zo is in ieder geval het idee ontstaan. Ik heb uiteindelijk filosofie gestudeerd en afgerond. Was ook niet echt een, zeg maar, dat er iedereen naar je trekt om om ergens een goede baan te krijgen.
Ja.
Dus dan ga je maar zelf wat beginnen. En eigenlijk met wat gelukjes, dus via... tegen de juiste mensen aangelopen die dit project mede konden ondersteunen. Waardoor het eigenlijk niet een hele lange weg is voordat de Kaapse Brouwers ontstond. Maar dat het eigenlijk vrij snel gedaan was. Ja. Dus iemand in Rotterdam die ik kende van vroeger, die wist een hele leuke locatie. Waarvan zei, nou dat is wel tof. Daar zou je misschien eens in gesprek over kunnen gaan om een brouwerij te beginnen. En dat iemand van die locatie, die was lyrisch, die vond het helemaal geweldig. Dus die ging daar samen met de gemeente goed achter staan. En ik kwam Menno Olivier van de Molen tegen. Ik had een beer- en food pairing diner georganiseerd. En natuurlijk ging ik ook tegen hem vertellen wat voor leuke ideeën we hadden. En een week later kreeg ik een telefoontje. Tjomme, we moeten met je praten. Zoals alleen Menno dat kan.
Die locatie waar je over sprak, dat was niet de huidige locatie.
Nee, dat was de Phoenixloodse op Katendrecht.
Okay.
Ja. Nou ja, en toen heb ik eigenlijk met Menno en John van de Molen gaan zitten. En die zeiden, we vinden dit een fantastisch project. Wat een goede ideeën. En wij als eigenlijk Rotterdammers in hart en nieren vinden het altijd verschrikkelijk als we onze internationale gasten mee naar Amsterdam moeten nemen. Dus we helpen graag Rotterdam aan een te gekke brouwerij. Dus in één keer van twee keer thuis brouwen op het gasfornuis was er een brouwerij.
De bieren werden dan bij de molen gebrouwen.
Ja.
En je had een soort taproom of horecazaak op de Kaap.
Ja, dus toen zijn we eigenlijk in januari 2014 zijn we de Phoenix Food Factory gaan bouwen samen met de andere ondernemers. Dus een koffiebrander, de kaasmaker, de bakker de cider die jullie net ook gezien hebben.
Ja.
En daarin zat een taproom of een brewpub eigenlijk. Dus we hadden de kleine brouwinstallatie van de molen die daar naartoe is gekomen. En we zijn gaan bouwen en we hadden een koelcel met 20 taps. En uiteindelijk, dus ja, de grote bieren, of in ieder geval het volume. We wisten toen nog niet dat het zoveel volume zou zijn. Maar dat brouwden ze bij de molen. Dus kon ik me helemaal uitleven van, dit lijkt me lekker, dat is leuk.
Dat creatieve, dat deed je op die kleine installatie. Ging je dan aan de slag om nieuwe bieren te bedenken?
Dat kwam net daarna eigenlijk. Dus daarvoor was het echt een beetje sparren met Menno en John van wat zijn lekkere bieren, wat zouden we willen doen, proeven. En zij hadden de expertise om dat wel goed te kunnen vertalen in een mooi bier. En toen eigenlijk vrij direct tijdens de openen nog, voordat we open waren, ontmoette ik Etienne al. Via iemand in Rotterdam die zei, nou als je een brouwerij begint, dan moet je toch ook even met Etienne praten. En dat hebben we toen gedaan. Dat was meteen een goede lange bieravond geweest. Toen we de eerste keer dat we elkaar ontmoetten. En ik denk toen met het bouwen van de brewpub. Toen is Etienne al aangesloten. Dus die is wat handiger met zijn handen dan ik. Dus je hebt mij meegeholpen met de bar bouwen. In ruil voor bier en Thais, denk ik. Thais eten.
Ja. Is dat al meteen het moment dat je erbij kwam bij de brouwerij? Of was het nog wat meer freelance advies dat je gaf dan?
Nou ja, het was eigenlijk meer gewoon... ik was zelf toen ook bezig met een merk op. Toen had ik net opgezet, de Bewaarde Brouwer. En ik vond het ook gewoon heel fijn dat er iets in Rotterdam gebeurde en de brouwerij kwam. Dus wij waren inderdaad aan elkaar voorgesteld en een keer inderdaad bieren gedronken, was gezellig. Maar jij was natuurlijk heel druk met alles opzetten. Ja. Dus op een gegeven moment ben ik gewoon langs gegaan van, joh, kom een keer kijken. En toen heb ik eigenlijk gewoon mijn hulp aangeboden van, joh, ik ben wel redelijk handig. Dus als je hulp nodig hebt, ik kom zaterdag gewoon helpen klussen. En ik heb me eigenlijk een beetje opgedrongen op die manier. maar gewoon vanuit eigenlijk dat ik het gewoon heel graag wilde ondersteunen, een nieuwe brouwerij. En toen, de eerste wapenfeit was inderdaad die bar bouwen. En buiten het bier klikte het wel ook en was het gewoon gezellig. Ja. En ben ik eigenlijk een beetje blijven hangen. En op een gegeven moment zei jij, joh, zou je niet hier willen komen werken dan? Na een paar weken was het volgens mij al.
Ja, want toen kwam de brouwinstallatie, een paar weken na opening kwam de brouwinstallatie naar de Phoenix. Ja. En eigenlijk de eerste brouwsel was Etienne er al bij. Want ik wilde natuurlijk brouwer worden. Dus ik weet nog wel dat ik werkte in de horeca. En ik wilde eigenlijk heel graag uit die horeca. Dus ik had zo dat romantische beeld van om 4 uur, 5 uur 's nachts beginnen met brouwen. En dan om 2 uur 's middags klaar zijn. Geen mensen meer hoeven zien. Dus gewoon lekker niet sociaal, maar gewoon lekker bezig zijn. Maar dat werd al vrij gauw door Menno en John de grond in geboord. Van ja, maar je hebt nu straks een horecazaak. Je hebt ook nog een distributie en een bierwinkel. En dan ook nog die hele Phoenix Loods. Die ook nog gemanaged moest worden. Dus vergeet het maar. Je gaat geen brouwer worden. Dus dat duurde even voordat ik dat geaccepteerd had. Ja, okay. Maar ja, toen moest er natuurlijk wel iemand op de Kaap die bieren komen brouwen. Ja. Etienne was er de eerste dag toen we echt de Harry, volgens mij, de Houten Harry gingen brouwen. Dus die E was toen eigenlijk, we gaan in de Phoenix alleen maar bieren brouwen die we op houten vaten, meestal oude bourbon of whisky vaten van de molen die ze niet meer gebruikten, kwamen dan naar ons en daar gingen we dan ook het bier op vergisten. Ja. Dus dat was ook best wel tof. Maar daar zat Etienne, die hielp mee. En Menno zei nog tegen mij, die gast die snapt het wel, daar heb je geen omkijken naar. En het was een ideale kandidaat. Ik zei ja, wat mij betreft ook. Dus en toen zijn we eigenlijk meteen gaan praten.
Dat is aangenaam om vast te stellen natuurlijk.
Ja. Nou, en Menno had gelijk. Heb je geen omkijken naar? dus zo is het eigenlijk. Dus eigenlijk een week of 2, 3 na opening was je er al bij.
We zijn dan in 2014.
Ja.
Het is ook alweer 10 jaar geleden. Ja. Is het zo ontstaan?
Ja.
Is het dan lang op die schaal gebleven? Of is dat snel beginnen groeien? Werd de bekendheid?
Het ging snel heel groter? Snel.
Heel snel.
Ja, het was toen natuurlijk. Waren er nog niet zo heel veel brouwerijen. Dus we waren eigenlijk de tweede kleine brouwerij in Rotterdam. Er waren ook nog niet echt van die foodhallen. Zo, die zijn nu overal. Dat was ook denk ik op dat moment de eerste in Nederland. Dus het was eigenlijk à la minuut gewoon een daverend succes.
Ja, die foodhall zal wel een soort kruisbestuiving geweest zijn. komen voor het ene, springen we de andere even binnen en ja. Zo maak je naam.
Ja, ja, dus het was echt eigenlijk binnen no time was het een soort vaste waarde in de Rotterdamse horeca. Dus ja, die volumes die waren ongelooflijk. Dus, maar wat ook heel leuk was, want dat gaf ons meteen de ruimte om ook lekker veel kleine brouwsels te doen. En ja, het was in 3-4 weken had je die 600-700 liter had je wel weggetapt. Dus dat was kei leuk. Dat was gewoon, je kon doen wat je wilde, heel veel vrijheid. Ja, je hoeft geen marketing te doen. Alles wat je op tap zette, je hoeft geen labels te ontwerpen. Alles ging gewoon lekker weg. Was het iets minder lekker, dan zei je, dan kon je ook wel feedback vragen. Kijk, ondrinkbare bieren hebben we wel weggegooid, maar natuurlijk niet alles was fenomenaal. Nee. Maar er zaten wel een paar juweeltjes tussen.
Ja. En het was ook wel een hele andere tijd toen, hè? Want bier was toen echt net hip en happening. En ja, een groot gedeelte wilde gewoon normaal bier.
Ja.
Dus we hadden nooit pils op tap om juist mensen te forceren om een keuze te maken. En dat in het begin was er altijd een beetje weerstand. Van ja, maar ik heb niet gewoon Heineken of gewoon... maar als je dan mensen dan wat liet proeven, wat we eigenlijk altijd vanaf het begin heel erg goed gedaan hebben. Van nou, wat vind je lekker? Waar hou je van? Mensen weten eigenlijk nog eens of ze van bitter of van zuur houden. Ja. Blijkt heel vaak. Dan kon je toch mensen iets geven wat ze eigenlijk echt super lekker vonden. En veel lekkerder dan het normale biertje wat ze eigenlijk verwachten te gaan bestellen. Maar mensen waren dus ook nog heel erg open. En je kon ze dus ook echt wel een porter of een brown ale kon je toen nog heel makkelijk slijten. Omdat mensen ook nog niet zo heel erg veel wisten. Want alles was raar bier behalve pils.
Ja.
En vandaag de dag is het natuurlijk iets meer, moet het IPA heten, om het goed te kunnen verkopen.
Ja.
Je hebt ze echt moeten opvoeden, eigenlijk. Ja. Een bieropvoeding.
Ja, we noemen het ook soms wel een beetje de kerk, hè? Het evangelie. Proberen mensen te bekeren tot craft beer.
Ja. Wat er mooi aan is natuurlijk dat jullie inderdaad een heel breed gamma aan verschillende bieren hebben. Hè? Van, kijk, er staat hier iets, de Kaapse Kano. Ja.
Hopwater.
Hopwater, ja.
Ja, dus weer iets heel anders, ja.
Dat is toch ook uniek, denk ik. Ik denk niet dat ik een paar brouwerijen ken die het maken.
Nee. Ja, het is het enige. Ja, het is en leuk en soms ook wel een beetje de valkuil. Dat je, weet je wel, wat is onze unique selling point? Weet je, nou ja, jullie waren bij de Moersleutel. Die het heel duidelijk waar zij onbekend staan. Die hebben daarmee echt een heel duidelijke identiteit. En daar zijn we soms ook wel eens een beetje naar op zoek. Omdat we het zelf ook, ja, er is eigenlijk bijna geen stijl. Die we niet lekker vinden.
Nee, nee. En dat is ook eigenlijk vaak altijd wel weer dan heus van... ja, we moeten toch echt... waar gaan we ons nou in specialiseren? En uiteindelijk is de conclusie dan toch altijd van... ja, het is juist eigenlijk wel weer fijn... dat wij zo'n brede assortiment hebben. Want we hebben eigenlijk een lekkerste bier voor iedereen.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ja, je kan inderdaad met een groep mensen komen... en allemaal een biertje naar je smaak vinden.
Ja, absoluut.
Ja. Ja. Ja, ik denk dat het onmogelijk is als je hier... een bier vindt, geen bier gaat vinden dat in de smaak gaat vallen.
Ja, dat is zeker waar.
Hoe is het dan verder geëvolueerd? Want je zit daar, ondertussen, we zitten hier helemaal niet op de Kaap, dus we zitten in een nieuwe locatie. Hoe is dat tot stand gekomen? Werd het te groot om daar te blijven?
Ja, god, het is wel een rollercoaster geweest. Dus we hebben eigenlijk die eerste 4-5 jaar, dat was ook wel de periode dat in Nederland... dat eigenlijk de sky was the limit, weet je wel. Dus ik weet nog wel, dan stonden we met Oi de Poes, met Oersoep, met Compaan, met Van der Steek. Met iedereen sta je op al die festivals. En iedereen was, oh, hoeveel procent zijn jullie gegroeid en hoeveel hectoliter? Oh, we moeten tanks bijkopen. Alles kon maar. En dat was bij ons ook zo. Het ene jaar was nog gekker dan het andere jaar. Bij ons, we hadden natuurlijk... Het was heel erg horeca gebaseerd. Dus we verkochten ook zoveel op die ene locatie. Dat we ook bijvoorbeeld, als de Albert Heijn een beetje moeilijk deed, dan kon je zeggen, nou ja, weet je, dan lekker niet. Verkoop ik het hier in ons proeflokaal wel. Dus het was echt die focus van gewoon in het proeflokaal veel experimenteren en gewoon zorgen dat je genoeg kan brouwen. Maar uiteindelijk, die plek was van origine al een tijdelijke plek. Ja. Dus na 5,5 jaar was het gewoon voorbij. Dus die locatie is gekocht door een rijke familie. En voor ons was geen plek meer. Dus dat was wel een beetje...
Dus de taproom bestaat daar ook niet meer dan?
Ja, dus nou, dat wel. Dus dan hadden we... Dus de Phoenix loodsen waren er twee. Phoenix 1 en Phoenix 2.
Nee, oké. Makkelijk.
Dus als je van het bruggetje vanaf Hotel New York de brug overgaat naar Katendrecht, aan de rechterkant zaten wij. En nu zitten we aan de linkerkant.
Okay.
Dus dat was eigenlijk de loods die als eerste verbouwd is. Alleen die locatie was natuurlijk een stuk duurder. Waardoor we een veel kleinere ruimte hebben moeten huren. Waardoor er voor de productie geen plek meer was. En voor ons was dat het moment dat we ook zeiden... we wilden altijd al onze volledige productie in Rotterdam doen. En dat hadden we niet. Dus dan meteen die combinatie gaan verhuizen. Dus de kleine brouwerij is geen plek meer voor. Dus gewoon één taproom op Katendrecht houden... en dan een eigen productiebrouwerij in Rotterdam neerzetten. Okay. Dat was een beetje de toevallige samenloop van omstandigheden. En onze droom om alles op blik te doen, konden we daarmee ook meteen verwezenlijken.
Ja. Ja.
Dat is er gekomen dan in 2020, als ik het goed heb, op deze locatie.
Op deze locatie, vlak voor COVID.
Vlak voor COVID. En dan krijg je meteen een klap in je gezicht van, je mag niet meer buiten, je mag niet meer naar de horeca.
Ja. Ja, dat was voor ons wel, wel heftig eigenlijk. Want we waren heel erg horeca. Wat ik al net zei over die Albert Heijn. Dus ook gewoon Rotterdamse horeca verkochten wij veel. En in onze eigen zaken. Dus toen COVID binnenkwam, ik denk dat wij 80% van ons volume was gewoon weg.
Ja.
Gewoon van de een op de andere dag verkoop je echt bijna niks meer. Ja. En we hadden nog geen webshop. En we hadden geen listing meer, omdat we net die wissel van fles naar blik hadden gedaan. Dus dat is dan een nieuw product.
Ja.
Dus ik heel boos zeggen, ja, maar het is nog steeds hetzelfde product, zit alleen in een andere verpakking. Nee, ander product.
Oh.
En dus alles zat in één keer vol. Geen wissels meer, helemaal niks. Dus dat was wel pittig. Ja.
Zijn zij daar, als je zo verkoopt aan een groot warenhuis, een Albert Heijn of dergelijke... Zijn ze daar ook strikt in? Van wij willen enkel en alleen dan maar bijvoorbeeld die IPA? Of,
Dus
niet dat jullie zelf kunnen kiezen van kijk, we gaan deze keer dit bier in de markt zetten of dit bier. Nee, ze bepalen echt. Okay.
Ja, en het gaat echt op basis van cijfers. Dus je moet ook wel bewijs hebben dat je goed verkoopt.
De spielerij is er niet meer bij.
Nee, zeker bij die retailers niet. Maar ja, ik weet nog wel, dus wij waren in één keer onze productie... Er was bijna niks van over. Maar ja, onze vrienden van het Uiltje, van Frontaal en van Jopen... Die hadden of een hele goed lopende webshop... of die zonden in de Albert Heijn. Nou, dat ging door het plafond. Die zijn gewoon, die konden het niet meer bijgebrouwen krijgen.
Mensen begonnen thuis te drinken natuurlijk. Ja. Tuurlijk, ja.
En volgens mij Kees ook. Die ging ook helemaal over de kop. Dus dat is wel typisch. En toen inderdaad COVID weer voorbij was... zag je dus bij hun dat of een daling in volume of in ieder geval gelijk. En bij ons ging het meteen weer zo poep.
Gelukkig maar.
Ja, gelukkig wel. Ja, ja zeker.
Je hebt het overleefd, want het is natuurlijk, daarna komt nog een moeilijke periode, die er nog steeds is, met de hoge grondstofprijzen en dergelijke. We zien toch behoorlijk wat brouwerijen kopje ondergaan, of net niet, of net wel. Ik hoop dat jullie... Je hebt al een moeilijke periode gehad dat stabiel genoeg kan verder zetten.
Ja, wij zitten hopelijk in de net niet. Je weet het nooit natuurlijk, maar het is nu wel heel pittig.
Ja.
En dat hoor je eigenlijk ook wel overal.
Dus want over welk volume spreken we dan nu dat jullie jaarlijks produceren?
We hebben de afgelopen jaar, twee jaar, net rond de 3000 geproduceerd.
Dat is hectare.
3000 hectare, ja. Dus 1 miljoen blikjes.
Ja. En in Patsen, als je een brouwsel doet, hoe groot
is dat? Ons brouwhuis is 15 hectoliter. Ja. Daar persen wij ongeveer 16, 17 uit, afhankelijk van wat voor soort bier. En wij hebben 4 tanks voor enkele brouwsels. Die zijn wat groter, dus daar kunnen we 18, 19, misschien zelfs 20 bij een lager in vergisten. Ja. Dus als we een starter maken van een andere bord, dan kunnen we die tank goed vullen. En de grote tanks zijn 36 hecto, dus daar doen we meestal 33 35 bij een lager in. Ja.
En dat is allemaal hier, hè? Dus er wordt niks meer bij de molen gebrouwen ondertussen. Nee. Hè? Dat is, nee.
We hebben nog één product wat buiten de deur gebrouwen wordt. Dat was onze non-alcoholic. Oh, ja. Kaapse Nada, voorheen Kaapse Bob. Omdat wij in onze begroting hadden wij wel geld ingeruimd voor een pasteur. Maar met COVID vloog het geld links en rechts eruit. Dus die pasteurplannen hebben we toen moeten laten gaan. En non-alcoholic wil je gewoon wel dat het gepasteuriseerd op de markt komt. Dus daarom doen we die nog steeds buiten de deur. Ja,
ja. Gelukkig niet bij de minste. Dus,
nee.
En met hoeveel mensen werken jullie dan in de brouwerij? Werk jij hier alleen als brouwer?
Nee.
Want dat zou een enorme plas zijn om op eentje te doen.
Nee, dat heb ik tijdens COVID heb ik nog wel een tijdje alleen productie gedraaid. Ja. Dan wel wat handjes op bij het afvullen, want dat kan gewoon niet alleen. Maar wij hebben momenteel nu drie brouwers in dienst. Dat is Yves Gils, die komt van Drie Fonteinen vandaan. Dus die heeft behoorlijk wat ervaring en kennis. Dat is als onze leadbrouwer. Dus eigenlijk de meewerkend voorman op de vloer. En hij doet ook het barrel management voor zijn rekening nemen.
Ja.
En daarnaast hebben we Henry Eskonen. Dat is een Amerikaan die in Rotterdam terechtgekomen is voor studie. Thuisbrouwer, die is eigenlijk begin corona bij ons gewoon aankomen waaien via Roel van Fontendaal kennis, gemeenschappelijk kennis. En die is als handjes aan de blikkenlijn, waar ik net over had, begonnen. Hij is ingenieur van opleiding, dus we hadden eigenlijk al vrij snel door dat hij wel technisch inzicht had. En op een gegeven moment toch het gesprek gehad veel zou je het niet zien zitten om bij ons te komen werken. Nou, dat zag hij wel zitten.
Hij is niet terug naar de Verenigde Staten vertrokken.
Nee. Dus hij is ook goed geworteld nu in Rotterdam. Dus voorlopig ook geen plannen. En als laatste hebben we Sebastian Ziegler. Die werkt nu bijna 2 jaar bij ons.
Ja.
We hebben een vacature op een gegeven moment uitgezet voor een assistentbrouwer. En toen meldde Sebastian zich net zich aan. Net afgestudeerd van Weijer Stefaner, brouwingenieur. Dus de hoogst opgeleide brouwer bij ons, die solliciteerde op de assistent brouwer. Dus die is ook al heel snel gepromoveerd tot shiftbrouwer. Daarmee hebben we een goed en sterk team.
Dat lijkt me wel een mooi team te zijn. Ja. Met ervaring, met
kennis,
mooie
ervaring,
opleidingen.
Ja.
Mooi. En allemaal fan van metal.
Aha.
Ja, dus de volgende die we aannemen moet geen metalhead zijn. Want we willen een beetje meer balans in de muziekstijlen.
Dan solliciteer ik niet.
Het bier, wordt het voornamelijk regio Rotterdam? Of is het wijdverspreid in Nederland te krijgen?
Ja, inmiddels wel. Dus voornamelijk in Rotterdam is wel, dat is ons grootste afzetgebied. Maar sinds kort, de Karel is afgelopen jaar landelijk de Albert Heijn ingegaan. En dat gaat heel goed. Dus dat is echt een bier dat je. En die gaat nu zelfs nog naar een klein, nog een hogere distributie. Dus dat is dan eigenlijk het bier dat overal in Nederland verkrijgbaar is.
Ja, dat is het meest verkochte bier dan uiteindelijk.
Ja, veruit het grootste volume.
En dat is welke bierstijl?
Een Session IPA.
Oh.
4,5% oude stijl IPA, West Coast. Dus goudblond van kleur, droog. Beetje een bittertje en vooral fruitig hoparoma.
Ik vind het als degene die het meest verkocht wordt, vind ik dat wel een verrassend bier eigenlijk. Dus misschien is dat
in deze tijd misschien niet, maar ja.
Ja, misschien niet meer, ja.
Het is licht, dus je weet je wel, zo 4,5%, dus je kan er wel. Dus ik denk dat wel helpt.
Mm-hmm.
En fruit, ja, het is een heel, niet simpel, maar het is een makkelijk doordrinkbaar fruitig bier. En hij heeft een gouden medaille gewonnen, dat helpt in de verkoop ook altijd wel als je die op dat labeltje zet. En IPA is toch wel de stijl. Dus als het niet meteen te zwaar is, dan is het ook vaak wel iets minder duur. Dus dat scheelt ook wel een beetje.
Ja.
Dus als je het naast een 6-7% IPA zet, er zit veel meer hop in. Dus dat zijn toch wel bieren die richting de 3 euro per blikje gaan.
Ja.
Dus dat helpt de verkoop ook niet.
Over medailles gesproken. Christophe? Etienne, hier aan de overkant? Kijk
ja, we waren de podcast aan het voorbereiden en wat passeert op onze social media. Etienne, je bent tot beste brouwer verkozen op de Dutch Craft Beer Conference. Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Proficiat. Ja. Ja.
En misschien moet ik het even aan Tjomme vragen. Waarom verdient hij dat? Want zelf zal je het misschien niet willen toegeven wat je allemaal bereikt, maar Tjomme gaat het misschien wel durven benoemen.
Ja, dat durf ik wel te zeggen. Nou, ik denk, want het allerleukste van die prijs is dat hij ook verkozen is door zijn collega's. Ja, Etienne is dus een vakman. Iemand met ontzettend veel kennis. Open. En ook altijd bereid om iedereen te helpen en ook die kennis te delen. En altijd bezig met meer kennis vergaren. Ik denk dat je daardoor gewoon ontzettend geliefd bent bij iedereen. Dus je wordt ook wel gebeld of gemaild of geappt. Je hebt natuurlijk ook nog de whitepaper geschreven met Koen. Over vers bier.
Dennis, ja.
Ja, oh, en Dennis, ja. Dus daarmee gewoon, ja, ik ken eigenlijk geen Nederlandse brouwer die niet gek op jou is.
Herken je daarin in deze omschrijving?
Het is heel vlijnd, maar het is leuk om te horen. Dus, ja. Maar dat is inderdaad ook wel een beetje, denk ik, ons beleid over het algemeen. Dat wij niet zo heel erg van geheimen zijn. Ik vertrouw heel erg op onze kennis en kunde. De combinatie waardoor onze bieren zijn zoals ze zijn. En ik weet gewoon als we één recept aan 10 brouwers geven, dat er 10 verschillende bieren uitkomen. Ja. Omdat toch timing, installatie, hoe je precies dingen doet, procedures. Daar zit zoveel fijnmazigheid in, waardoor de uitkomsten verschillend worden.
Ja.
Dus ik ben heel open in kennis, want ik denk ook dat we als craftwereld, als vakgroep, eigenlijk alleen maar beter kunnen worden door allemaal beter te worden. En daar waar ons segment, ja, ons kleine puntje of wat is het, een slivertje van de taart, iets groter kunnen maken door gewoon te zorgen dat al geheel craft beter wordt. Ja,
ja. Dus. Ja, we zagen ook onlangs passeren dat er in de brouwerij een workshop voor hobbybrouwers wordt georganiseerd. Ik zeg al eens passeren dat je nog een masterclass gaf. Dat kennisdelen, dat is ook belangrijk voor jou.
Ja,
dan,
ja. Ik heb aan de wieg gestaan van de brouwvereniging, de hobbybrouwvereniging in Rotterdam. Ik was er bij de oprichting bij. Daarna ging ik werken en toen kreeg ik het heel druk doordat ik professioneel ging brouwen. Maar ik heb ze altijd een warm hart toegedragen. Ik vind dat heel belangrijk dat die hobbybrouwers ook een plek hebben. Dus we hebben ze eigenlijk altijd ook uitgenodigd bij ons voor proeverijen. En een paar jaar terug is het idee ontstaan om een competitie voor de vereniging te organiseren. En toen werd mij gevraagd of ik dat wilde jureren. En dat doe ik eigenlijk altijd met wat andere brouwers, collega's. Dat die thuisbrouwers ook echt feedback van professionele brouwers krijgen, waar ze mee aan de slag kunnen inderdaad.
Ja.
En eigenlijk doordat na het eerste jaar hadden ze iets van ja, hartstikke leuk. Maar er is nog wel wat te winnen bij de thuisbrouwers. Het niveau is heel verschillend. Van ja, mensen die 2 keer op het fornuis gebrouwen hebben en dan opeens een nijpa moeten maken. Dat is dan wel een uitdaging. Dus toen hebben we besloten om eigenlijk elk jaar dat traject van die wedstrijd iets meer intensiever te maken door een masterclass te organiseren. En dan, dus dit jaar was het Kulsch wat ik laatst heb gedaan. Dus ik heb een college gegeven over de geschiedenis van Kulsch en hoe je het moet brouwen en hoe het smaakt. En met een proeverij. En op die manier neem je die brouwers daarin mee. Ja.
Jammer dat ik dat gemist heb.
Ja,
het zijn toffe onderwerpen natuurlijk.
Ja, zeker. Ja.
Ik denk ook dat iets is dat ook terugkomt dan. Hè? Als jij anderen helpt, als je dan met een vraag zit, kan je makkelijker ook andere mensen aanspreken.
Zeker, ja.
Hebben jullie met andere Rotterdamse brouwerijen goed contact? Is daar wisselwerking op zich?
Heel erg. Wij doen altijd een nieuwjaarsborrel hier organiseren, waar alle andere Rotterdamse brouwers uitnodigen om gewoon eens eventjes elkaar onder het genot van een biertje te spreken en even het nieuwe jaar te beginnen met frisse moed. En vorig jaar is daar ook het idee uit ontstaan om de Rotterdamse Bierweek te organiseren. Oh ja. Om die dan die week een beetje luister bij te zetten, hebben we een collab samengebrouwen met alle Rotterdamse brouwers. Dat gaan we dit jaar weer doen.
Ja.
We gaan die Bierweek iets verder uitbreiden. Dus ja, zodoende proberen we wel met die Rotterdamse brouwers samen sterk te staan. Ja.
En in welke week is dat de Rotterdamse Bierweek?
In mei.
Ja, 18 tot en met 26 mei. We hebben een beetje opgerekt, want ons festival is net de week ervoor. Okay. Maar hij valt samen met de Week van het Nederlandse Bier. Dus wij doen onze lokale nadruk daarop leggen. Ja.
En het begint dan... we zijn vorig jaar begonnen. Dus de traditie gaat wel zijn de verjaardag van de Pelgrim. Dat is onze oudste kleine craftbrouwerij in Rotterdam. En die hebben vorig jaar ook voor het eerst hun verjaardag gevierd. Toen werden ze 25?
Volgens mij 25.
25.
Oh.
Ja, het is wel Rotterdamse biergeschiedenis. En dat is dan op een dat is dan een beetje zo de kick-off van het van de week. En dan gaan we nu ik weet niet wat we allemaal gaan doen. Veel leuke dingen, denk ik. Een tapwedstrijd.
De tapwedstrijd wordt georganiseerd. Wij doen natuurlijk een Rotterdamse tap takeover in die week.
Ja.
Open brouwerijdagen. We hadden vorig jaar ook een biertour door de stad.
Oh ja.
Die willen we eigenlijk wel weer herhalen. We hebben natuurlijk de release party van de collab die we gaan doen. Zo zijn wij die week een beetje aan het vullen met allerlei activiteiten. Ja.
De collab met? Met wie?
Met de Rotterdamse brouwers.
Ah, met de Rotterdamse brouwers. Ja. Ja, okay.
Dus vorig jaar deden er 10 mee.
Ja. Dus en het is wel heel belangrijk, want je merkt ook wel als je zo'n... je zit natuurlijk met z'n allen in die stad. En als je elkaar niet zo vaak... Ja, omdat je druk bent allemaal met zo'n brouwerij, is ook wel vaak een hoop werk. Ja. Dan heb je ook geen tijd om elkaar te zien. En je kan natuurlijk... de negatieve kanten zijn ervan dat er iedereen over elkaar een beetje praat en je spreekt elkaar nooit zelf. Ja. En nu is het is heel belangrijk om elkaar gewoon veel te spreken. Je hebt allemaal, doe je het op een andere manier. Maar je kan daarmee ook veel van elkaar leren. Het is eigenlijk gewoon het is hartstikke leuk om elkaar te zien.
Buiten wat leuk is, het ook gewoon heeft het heel veel praktische voordelen. Als ik door planningwisseling even iets omgooien erachter kom dat ik een pakje gist tekort kom. Dan moest ik vroeger 10 brouwers rondbellen. En dat is natuurlijk altijd de laatste die je belt die het heeft.
Ja.
En nu hebben we gewoon een appgroep. En dan stuur ik één berichtje. En dan hoor ik wie het heeft. En dan stem ik daarmee af. En dan heb ik binnen no time geregeld. Ja.
Maar dat is fijn. Rotterdam, jullie zijn er wel duidelijk in verweven ondertussen. Zie ik. Alleen hoor ik vooral. Op weg naar hier zagen we het is Internationaal Filmfestival. In Rotterdam. En jullie brouwen ook het bier daarvoor.
Ja. Kaapse Tijger.
Alright.
Dat is dan belangrijk voor jullie om ook dat te kunnen realiseren. Alles wat Rotterdams is, extra in de kijker zetten.
Ja. Ja.
Bovendien, we hebben het over de Kaap al gehad. Maar jullie hebben nog horecazaken in Rotterdam.
Ja.
Dat is ook belangrijk om daar aanwezig te zijn in dat centrum en in die... de winkelbuurt wat is de filosofie daar een beetje achter?
Ja, kijk, inderdaad het Rotterdamse. Ik weet nog wat, toen we begonnen was onze ontwerper van de labels was een oude vriend van mijn vader uit Londen. Was heel leuk en ook hij maakte mooie dingen. Maar uiteindelijk als je echt die Rotterdamse brouwerij wilt zijn, dan moet je je veel meer gaan wortelen. Dus toen hebben we de eerste keuze gemaakt, is om met een Rotterdams ontwerpbureau te gaan werken. 75B, dat zijn van. En die hebben we toen gekozen omdat die, als je naar Rotterdamse stijl-iconen of naar typografie of naar beeldmerken, 9 van de 10 keer hadden zij het ontworpen.
Oké. Okay.
Dus het zijn wel in die zin legendes. En we hadden geluk, dus we nodigen ze uit. En we gaan even we drinken een drankje samen. En het was een klik. Gewoon meteen zo van, oké, dit is geweldig. Wij gaan samenwerken.
Okay.
En daar is toen een nieuwe huisstijl uitgekomen. En diezelfde klik hadden we ook met het IVVR. Ik weet nog, we stonden gin en tonics te drinken op het IFV, omdat we geen Waarsteiner wilden drinken. ook niks mis met een gin en tonic. En toen zeiden we, het zou toch te gek zijn als iedereen hier aan ons bier zou zitten. Het zou toch zoveel leuker zijn. En het jaar erop zitten we met het IFV en ook daar weer zo'n connectie, eenzelfde manier van werken. Eenzelfde manier van met creativiteit bezig zijn, maar ook eenzelfde manier. Gewoon niet doorsnee, een niet doorsnee festival of een niet doorsnee brouwerij willen zijn. Dus dat en dat werkt dan gewoon. En dan ga je samen aan de slag. En dan als het goed voelt en het werkt lekker, dan merk je ook dat daar de mooiste dingen uitkomen. En ik denk dat IFV echt wel gezorgd heeft dat we echt in Rotterdam gewoon. Ja. Dat iedereen echt weet wie we zijn. En dan is er gewoon. En dan de horeca zelf.
Ja, en onze horeca zijn natuurlijk onze flagship stores. Ja. Wat ik net al vertelde, waar we op de Kaap zo sterk zijn begonnen met tijd nemen voor gasten. Om ze te laten ontdekken wat ze lekker vinden. Ze verschillende glazen laten proeven. En dan echt zeker weten dat ze met iets weglopen wat ze echt heel erg lekker vinden. In plaats van gewoon bier wat oké is. Daarom stonden er ook altijd hele lange rijen. Maar dat vonden we heel belangrijk. En dat wisten mensen ook. Dat accepteerden ze ook. Dan sta je inderdaad een half uur in de rij. Maar je loopt wel weg met een paar hele lekkere glazen bier. Het restaurant gingen we andere focus veel meer op beer en food en die combinatie. Het zijn wel echt onze vlaggenschepen. Maar wat we ook heel erg merkten, wat misschien ook wel het grootste compliment is. Wij zijn niet zo heel erg extreem van de branding. En we zijn misschien daar iets slecht in marketing. Maar ergens ook het mooiste compliment is dat ik ooit heb gehoord dat er iemand de Maria binnenliep, ons restaurant. En dan zei ja, ze hebben hier trouwens ook Kaapse bier. Dat is echt een leuke brouwerij.
Dat is wel goed.
Nou, dat is fijn, dat zou ik ervan vragen. Ja,
dus dat is wel erg leuk. En dan is het inderdaad wel zoiets als het filmfestival is wel even heel goed om in Rotterdam juist ons merk iets sterker neer te zetten van dat wij dat als Kaapse doen. En ik denk dat we daar ook wel door de algehele Rotterdamse horeca ook wel op een ander niveau gewaardeerd worden. Omdat we daarna ook merkten dat er ook cafés waren van hey, ik ga een café openen. Ik moet een biermerk hebben. Kan naar de groot denken, maar ik kan ook kijken of de Kaapse mijn biermerk kan worden en ik hun pils op tap zet. Ja. En daardoor zijn we wel op een ander niveautje gekomen in de Rotterdamse horeca, denk ik.
Mooi, want dat je die evolutie door kan maken.
Ja. Die Kaapse, de Kaapse Tijger is het bier dat jullie daarvoor gemaakt hebben. Wat voor een soort bier is dat eigenlijk?
Een pils, maar dan zijn we wel heel erg teruggegaan naar de roots van pils. Dus Tsjechië.
Oh ja.
Wij hebben een specifieke gistreng gekozen die een heel erg karakter geeft aan het bier.
Je herkent hem meteen.
Heel moutig, wel wat ruimte voor wat frisse citrustonen vanuit de hop. Okay. En redelijk droog en toch wel iets bitterder dan standaard pils. Of in ieder geval het grootste volume wat vandaag de dag gebrouwen wordt en verkocht wordt. Dus wel een karaktervolle pils, ja.
En het was wel een uitdaging, omdat wij altijd, toen we dat gingen bedenken, we maken bieren met een hele uitgesproken smaak. En dan, pils is per definitie is een heel gebalanceerd. Dus ik weet nog wel dat ik in ieder geval, ik had dat gevoelsmatig, vond het heel moeilijk om daar te doen. Hoe ga je dat doen? Weet je, hoe blijf je daarmee weer dicht bij jezelf? Maar goed, gelukkig heb jij ook veel meer kennis en achtergrond over de stijlen die wat gebalanceerder zijn. Dus zijn we daar wel. Het is toch wel een uitgesproken bier zonder dat het een in your face insmaak of iets eruit uitspringt.
Ja. Okay.
Ja, want natuurlijk met een pils en zeker zoiets als het filmfestival. Daar heb je niet die 20 of 30 kraan die we in onze horeca hebben. En dat je de tijd hebt om mensen van die 20, 30 kranen toch een stuk of 5 te laten proeven. En ze willen gewoon pils. En de meerderheid moet het ook gewoon lekker vinden. Absoluut. Dus je bent daar wel een koorddans act aan het uitvoeren van hoeveel karakter kan je in een bier stoppen, wat toch door zoveel mogelijk mensen ook geaccepteerd wordt als lekker. Ja. En dat is wel eens wat zoeken geweest in de beginjaren. Dus we zaten altijd een beetje iets meer aan de kant van wat wij heel erg lekker vonden en wat heel karaktervol was. Door de jaren heen hebben we die balans wel iets beter gevonden, ja.
Oké. Okay. Ja.
Moeten we niet wat drinken?
Ja, ja, we zouden het ook even over bier hebben en over en ook iets proeven. Maar we zullen misschien hier mee starten.
De Kaapse Kano. Ja, er spat hier een en al van het blik al af. En ik kan nu al zeggen, ik heb er al iets van geproefd ondertussen. Het is eigenlijk niet echt een bier. Het is meer een, ja, zoals je al zei, een sparkling hopwater, zoals het erop staat. Ja, het is het droogste water, denk door de hop, dat ik al gedronken heb. Maar echt, dit is hem hoor.
Hoe kom je op het idee om dit dan ook te gaan verkopen?
Ik probeer altijd een beetje op de hoogte te houden van wat er in de wereld gebeurt. Dus ik lees redelijk wat Engelse blogs en tijdschriften. En ik volg op social media een paar beerfluencers, zeg maar. En afgelopen jaren popte zo hier en daar toch iedere keer dat hopwater op. En ik was wel geïntrigeerd. Ik hou van hop. En ik ben een dorstig mens en ik kan niet altijd bier drinken. Dus ik dacht, dat is wel interessant. En bij buiten bier hebben wij ook een soda. Die we in 2020 zijn begonnen, de yuzu. Wat ook heel lekker verfrissend is. Maar hoewel er veel minder suiker in zit dan de standaard soda's, zit daar toch redelijk wat suiker in. Dus die wil ik ook niet te veel drinken. Dus ik dacht van, dit is wel heel interessant. En we hadden eigenlijk ook al heel lang de wens om een extra telg in de non-alcoholic range toe te voegen. Naast onze non-alcoholic bier en die soda dus. En toen dacht ik, dit past er eigenlijk wel heel mooi in. Omdat het echt ook weer iets heel anders is. Je ziet het niet veel. Nee. Toen zijn we het eigenlijk gaan onderzoeken. Veel over gaan lezen. We hebben hier een hele kleine thuisbrouwinstallatie. Daar hebben we een paar testbatches opgemaakt en dat was ook allemaal niet even succesvol in het begin. Het blijkt toch wel een heel stuk lastiger te zijn dan je zou denken. Want je denkt, nou ja, je hebt water en je voegt erop en toen je bent klaar.
Ja, zo zou ik het wel denken.
Maar microbiologisch is dat toch iets heel anders dan bier, okay. Waar er van alles gebeurt. En je ook in bier heb je natuurlijk een hele hoop andere smaakmakers waarmee je kan balanceren en dus uiteindelijk is het ons gelukt om daar iets uit te krijgen wat we lekker vonden. Dus dit is de allereerste commerciële batch die we hebben gebrouwen op de grote installatie. Dan ook even spannend, want gaan we het in het groot doen, gaat dat hetzelfde effect opleveren. En zodoende. Wij zijn er zelf eigenlijk wel redelijk enthousiast over. Ik merk dat ik dit nu eigenlijk veel vaker drink in plaats van onze andere non-alcoholische opties door de week.
Hij is nog lekkerder met gin.
Ik kan hem dat ook heel graag lekker met gin drinken. Maar ja, het is natuurlijk wel een heel nieuw product. En het is nog niet bekend in de markt. Dus we zijn heel benieuwd hoe dit gaat lopen. Maar ik geloof dat we het überhaupt alleen al kan maken voor de eigen bezetting hier. Want de dozen gaan er hier ook vrij vlot doorheen.
Ja, nu je het wel zegt. Het is niet gewoon water, het is bruiswater eigenlijk. Hè. Dus, en wat misschien ook wel belangrijk is, het ziet er ook goed uit. En het heeft misschien zo een klein beetje een groenige schijn. Maar voor de rest ziet het er nog altijd als water en smakelijk uit. Want ik kan me wel inbeelden inderdaad, als je een hoop hop gaat beginnen toevoegen, dat niet zomaar eventjes een mooi helder product gaat zijn.
Gebruik je dan specifiek een bepaalde hop om dit te bekomen? Of kan je andere smaken ook creëren met andere hoppen?
We hebben in de testjes dus een aantal verschillende hopsoorten gedaan. En we zijn uiteindelijk bij deze uitgekomen op de combinatie Citra Mosaic. Dat is een heel erg gekende goede combinatie. En dat werkt toch wel het beste, omdat het toch inderdaad je wilt een fruitige hopsoort, want je wilt wat zoetheid in de geur hebben. Omdat dat een beetje body, of in ieder geval de indruk, de impressie van body geeft. Ja.
En ook niet onbelangrijk, 0 calorieën. 0% alcohol, 0 calorieën. Als je een Turken gaat lopen, krijg je dat misschien.
Nog even drinken, ja.
En nog een andere hele leuke, vinden wij vooral.
Ja,
dat is ook de, 0% accijns.
Hoppa.
Dat is de allerleukste.
Ja. Ja, dat kan ik me ook voorstellen.
Maar ik heb hier wel... Ik zelf heb echt wel high hopes hiervoor ook straks in de... Weet je, aan de landelijke retail. Ik denk dat het wel een interessant product is. Je ziet het nog niet, dus het is ook wel een keer leuk om ergens... De eerste in te zijn. Je zag in Nederland natuurlijk Van de Streek die echt die non-alcoholic als eerste heel goed heeft neergezet.
Ja.
En heel lekker ook. En dat was voor hun ook wel belangrijk. Dus je hoopt zo af en toe ook zo'n gelukje te hebben.
Ja.
Maar goed, de kenners vinden hem heel lekker. Dus daar ben ik ook wel trots op.
Ik ben van, dus ik hoop dat we hem zo kort mogelijk bij Haas te krijgen gaan hebben binnenkort in de... Misschien in Albert Heijn of zo.
Ik zal de Delhaize proberen.
Delhaize, ja. Doen. Doen.
Als we het over jullie bieren hebben, ook op hier, maar hier lijkt het inderdaad redelijk logisch, maar we zien vaak glutenvrij op de blikken terugkomen. Dat is een aanduiding die ik niet zo vaak bij andere brouwers zie terugkomen. Is dat... Dan begin ik even een beetje te twijfelen. Is dat omdat andere brouwers... er niet over communiceren? Of is het dat andere brouwers er niet mee bezig zijn om glutenvrij bier te maken? Dat is de eerste vraag die ik zo'n beetje heb natuurlijk. Maar ja. Wat denken jullie?
Ik denk dat het vooral het laatste is, want gluten zitten normaal gesproken wel in bier. Ja. Dus je kan het niet zomaar glutenvrij noemen. Er zijn wel andere brouwers die het ook doen en je ziet het ook al steeds meer.
Ja.
Maar het is eigenlijk vooral het koken van tjommen. Jij hebt dit... eigenlijk heel tijdig ingezien dat daar een vraag naar is.
Ja, ja, dat is... We kregen hem ook wel aan de bar veel. Zo van, hebben jullie glutenvrij bier? En dan ga je ook een beetje op onderzoek uit van... Wat is er aan glutenvrij bier? En eigenlijk al het glutenvrije bier wat te vinden was... vond ik toch wel echt niet te drinken.
Oké.
Okay. En toen hadden we op een van onze festivals hadden we Magic Rock op bezoek. En volgens mij zijn vriendin van Stu, die had de brouwer, die kon echt nul gluten. Dus die heeft toen die is heel hard op onderzoek gegaan om een lekker glutenvrij bier te kunnen maken. Dus wij waren erover aan het praten en ik zei, nou bam, dit moeten wij ook gewoon gaan doen. Het is gewoon, er zijn zoveel mensen die alleen maar vies glutenvrij bier kunnen drinken en dat is eigenlijk absurd.
Oh.
En toen... heeft hij ons meegeholpen van hoe doe je dat dan? En het bleek niet ingewikkeld te zijn, of niet super ingewikkeld.
In theorie.
Ja, er zit natuurlijk... Het is maar in ieder geval makkelijker dan verwacht. En met name ook dat je dat je er niet iets uit hoeft te halen. Het heeft eigenlijk helemaal geen impact op de smaak. Dus dat betekent dat je gewoon kei lekkere bieren kan maken. En dan is het ook nog eens voor iedereen drinkbaar, omdat het glutenvrij is. Dus sporadisch heb je wel eens dat mensen dan een rating doen over bijvoorbeeld de Karel van... Goh, voor een glutenvrij bier best lekker. Dus het heeft wel ook nog voor sommige bierdrinkers de connotatie van... Oh, als het glutenvrij is, zal het wel minder lekker zijn. Want er zit iets niet in. Terwijl het natuurlijk onzin is, maar dat terzijde.
Ja.
Is er een kenmerk dat je zou kunnen proeven dat...
Dat
kenmerkend is voor glutenvrij.
We hebben een paar keer testjes.
We hebben in het begin met twee bieren zijn we begonnen. De Karel en de Harry. En toen hebben we batches met gluten en zonder gluten naast elkaar op de tap gezet in het oude proeflokaal. En eigenlijk de mensen gevraagd van welke vind je het lekkerste en proef je verschil. En er was eigenlijk geen verschil merkbaar. Dus dat was ook eigenlijk heel belangrijk voor ons dat het niet aan de kwaliteit af moest doen. Dat hebben we dus, dat is al dus 2017, 18.
Ja, denk het al wel, ja.
En toen we naar de nieuwe brouwerij kwamen hier en we de productie zelf in hand kregen, toen hebben we eigenlijk besloten dat we de glutenvrij range verder uit wilden werken. Toen is volgens mij Matador als eerste. Ja. Toen hadden we ook een tijdje heel veel ervaring opgedaan. Toen bleek ook inderdaad dat het de theorie niet zo moeilijk was, maar in de praktijk toch wel... wat haken en ogen met zich meebracht. Vooral in organisatie eromheen en timing en dat soort dingen. En toen zijn we eigenlijk, in dat traject zijn we toen eigenlijk heel intensief in gesprek gegaan met experts op het gebied van glutenvrij maken. Hoe wij dat proces konden stroomlijnen. En toen zijn we eigenlijk ook gaan kijken van wat zijn de grenzen van dat proces. Want wij deden het eerst alleen met bovengistende bieren. Kan het ook met ondergistende bieren? Dat was ook mogelijk. Dus toen hebben we de Matador, ons bokbier, wat dus een herfstseasonal is, voor het eerst ook glutenvrij gemaakt. En dat ging goed. En toen hadden we eigenlijk wel zoiets van, nou, we kunnen denk ik die range wel gaan uitbreiden. Ja. Dus vorig jaar begonnen met de Nelis, onze pils, glutenvrij te maken. En toen zijn we er wel achter gekomen dat er toch wel nog wat meer haken en ogen is. Dat we kregen op een gegeven moment wel problemen met schuimstabiliteit. Niet smaak, maar schuimstabiliteit. En daar hebben we inmiddels wel weer technische oplossingen voor gevonden. Hoe we dat in het proces kunnen voorkomen.
Maar op zich is het niet dat je andere ingrediënten gaat gebruiken. Het is je proces dat je aanpast of anders toepast om het
eigenlijk heel, heel plat geslagen. We voegen een enzym toe. Gluten zijn eiwitten. Zijn grote eiwitten. Dat enzym spitst die grote eiwitten, waardoor het geen gluten meer zijn. En mensen die glutenintolerant zijn, daar geen last van krijgen. Okay. Maar het zijn dus eiwitten. En vandaar dus ook het probleem met schuimstabiliteit. Op een zeg maar hele gevoelige stijl als een pils was dat merkbaar. En onze IPA, waar heel veel hop in zit, wat schuimpositief is, merkten we dat niet. En de Harry, de saison waar heel veel tarwe in zit, wat ook schuimpositief, hadden we dat ook nooit door. Dus vandaar dat we dat was bij de pils inderdaad.
Ja, pils is ook een bierstijl waar het minste wat afwijkt, onmiddellijk opmerkt natuurlijk. Ja.
Nou, en het is ook, natuurlijk ook nog in de timing is het, want we laten het testen, dus het... Je moet minimaal onder zoveel onder een bepaald niveau zitten.
20 ppm.
Ja.
PPB.
Dus dat gaat altijd naar een lab. En dan is het altijd, dan hebben we altijd ook gecertificeerd dat het onder die drempelwaarde zit. Maar daar zit ook wel het grappige. En dat heeft wel met wetgeving te maken. Bijvoorbeeld in Amerika mag een bier niet glutenvrij zijn als het gebrouwen is met ingrediënten waar wel gluten in zitten. Dus deze bieren mogen in Amerika glutenarm heten. Oh. En hier mogen ze glutenvrij heten. Dus dat is ook wel weer interessant. Dus ja, de Europese wetgeving zou misschien ooit nog kunnen veranderen daarin. No. Maar bijvoorbeeld de Kano zou in Amerika de enige mogen zijn die glutenvrij zou zijn. Omdat daar geen gluten in de ingrediënt heeft gezeten.
Dat is het. Je vertelde bij de rondleiding we zagen daar een klein laboratorium hier, zo dat je toch redelijk veel metingen gaat doen en ook dat jullie vanaf er een beetje budget vrijkomt daarin gaan investeren. Dat is toch wel iets dat belangrijk is voor jullie om dan toch zelf dat laboratorium of die data heel hard te gaan mappen. Is dat vooral voor consistentie van het bier of?
Controle door meten tot weten en daarmee kan je consistentie creëren. Okay. Ja.
Maar ook kennis.
Ja.
De extra kennis. Dus als je niet weet je, als je de parameters verandert en dat nooit meer terug kan vinden, weet je ook niet welke verandering het bier of lekkerder of minder lekker heeft gemaakt. Ja. Dus dat zijn eigenlijk, je leert er ook enorm veel van door alles. Alle metingen die we doen. Tenminste, als ik dat zo zie.
Het is natuurlijk fermentatie waar het om gaat. Het is natuurlijk een heel magisch proces. En het is... we kunnen dat zelf niet met blote oog waarnemen. We kunnen alleen maar effecten ervan waarnemen. En daarvan kunnen we gissen wat er dan aan de hand is. Maar door meer te meten gaan we wel meer informatie vinden van... is dit nou aan de hand? Is die gist wel blij? Of is die gist misschien niet zo blij? En dat uiteindelijk eind van de dag is dat onze taak is zorgen dat die gist blij is.
Ja. En dan krijg je het lekkerste bier.
Dan krijg je het lekkerste bier.
Als de gist niet gestresseerd is, dan wordt de brouwer dat ook niet.
Precies.
Ja, het is dat, ja.
Zullen we misschien nog een biertje
doen?
Zeker.
De Louise, denk ik.
De Louise, ja.
Ja, dus Louise is onze laatste telg in de glutenvrije bieren.
Oké, dank je.
En misschien ook wel een beetje... een van de bieren die doorgekomen is uit de verandering zou ik niet willen zeggen, maar En toen wij begonnen was het echt zo van de Amerikaans-Engelse stijl bieren. Dus de stouts, de barley wines, de IPA's. En ik heb ooit de stomme zin tegen alle werknemers gezegd dat pils is vies en dat gaan we nooit verkopen. zo zie je dat iedereen op zijn woorden terug zou moeten kunnen komen. Dus helaas was ook het hele brouwteam of iedereen achter de bar die heeft dat ook vurig ondersteund. Maar Etienne was eigenlijk altijd al degene die zei, ja, maar die uiteindelijk is een pils bier of een pils of een wit bier of een blond bier. De stijlen die we goed kennen, ook een trippel. Die stijlen zijn niet slecht. Het zijn de industriële brouwerijen erachter die bieren of slecht of vies of wat dan ook maken. Maar ook het businessmodel erachter. Dus ik denk dat we ook langzaam steeds meer die traditionele traditionele stijlen zijn gaan brouwen, gaan ontdekken. In ieder geval voor mij was het grote ontdekkingstocht. Jij kende ze al wat meer. En ook daar de lekkerste versies van willen gaan maken. En ik denk dat Louise daar ook wel weer een uitstekend voorbeeld van is.
Ja.
Daar kan jij dan weer iets meer over vertellen.
Het is inderdaad... ik zeg altijd, wij als Nederland hebben niet zo'n hele rijke, levende bierhistorie. Onze buurlanden aan drie kanten juist wel hebben... Maar daarmee zijn wij dus inderdaad ook niet gehinderd door enige vorm van traditie. Maar wij zitten wel met onze neus boven drie hele mooie tradities. Hè? Ik denk dat zoals de meeste Nederlanders zijn wij, en ik kom ook uit Zuiden en Stationen, zijn wij opgevoed met Belgische bierstijlen natuurlijk. Mijn eerste speciaal bier wat ik dronk waren trippeltjes en blond bieren.
Voor mij ook.
Daar ben ik als biermens groot op geworden. Daarnaast hebben we aan de oostzijde natuurlijk een hele mooie traditie. En iets verder zwemmen hebben we nog een andere mooie traditie. Die overgewaaid is naar Amerika en zo weer teruggekomen is bij ons met wat Amerikaanse invloeden. En dat is eigenlijk het startpunt van de Kaapse geweest. Natuurlijk echt door die craft beer revolutie en vooral dat. En toen waren we in het begin ook wel een beetje, geen Belgisch, geen saaie pils, geen saaie lagers. Nee, het moet allemaal hoppig en IPA's zijn.
Zware stouts.
En het moet, net zoals Amerikanen, luid en expressief zijn. maar door de jaren heen toch wel ontdekt dat een goede, mooie lager, een goed glas Helles, daar kan ik ontzettend van genieten.
Ja.
En ook eigenlijk langzamer ook wel een beetje toch weer die Belgische klassiekers gaan ontdekken. En een van mijn favoriete bieren, we hadden het hiervoor al even heel kort erover, is de Westmalle Extra. Dat is een prachtig bier. Droog, fris. Eigenlijk een alternatief voor pilsen.
Ja.
Hoppig. Maar wel een duidelijk Belgisch gistkarakter. Kruidig, fruitig. En Westmalle Extra kon je vroeger alleen maar aan de abdij kopen per krat. En dat deed ik nog wel eens. maar het werd toch, hoe drukker ik werd, werd het steeds lastiger om helemaal die kant op te rijden. Nou, wonen mijn ouders vlakbij. Dus ik kwam nog wel eens in de buurt. Maar het lukte niet altijd meer. En toen dacht ik van maar dan kunnen we het ook gewoon hier brouwen, toch? Dus dan, daar is de, daar
de inspiratie Louise geweest voor de Louise.
Dat is de inspiratie voor de Louise geweest. En Belgisch Blond is natuurlijk wel een stijl die bij het grote publiek bekend is. Wij noemen het een hoppy blond, want het is toch iets anders dan de grote Belgische blonde. Maar het is een lekker fris, droog, doordrinkbier. En het is eigenlijk ook echt een brouwersbier. Hè?
Ja, het is een brouwersbier.
We merken ook vaak dat als brouwers op bezoek zijn en we hebben op tap staan, dat ze daar hier dan toch een tweede of derde glas van bestellen.
Ja. Het is of de Nelis of deze.
Okay.
En dan heb je... ik denk nog een ander voorbeeld is bijvoorbeeld een Tarras Bulba. Is ook zo'n gruwelijk lekker bier. Kan ik ook de hele avond aan zitten.
Ja dat dus, zijn de... Het is altijd heel fijn om een lager alcoholisch bier met heel veel smaak te kunnen drinken.
Ja.
Dan kan je er meer van drinken, maar je hebt toch die smaak die in vervoering kan brengen als je het biertje drinkt. En die is dan ook eens 4,7%.
Ja, ideaal.
Dus vlot doordrinkbaar.
Goed te doen.
En er zit inderdaad een mooie hopsmaak zit er heel mooi in.
Zeker, ja. En crisp, ja, dat doet hij ook wel. Ja. Heroic. Ja, oké.
Okay. ja, de, Misschien dat jullie het artwork hebben.
Ja, ik wou het net...
Van Wiske.
Precies.
Is het zo?
Ja. En haar naam is eigenlijk Louise. Dus onze Belgische bieren hebben allemaal namen naar stripfiguren. Want dat is natuurlijk ook iets een groot exportproduct van België. En wij vernoemen onze bieren altijd naar personen. En daar is een hele mooie schatkamer aan namen te vinden in die stripwereld. Okay. Dus we hebben ook een triple. Dat is natuurlijk een wat forser bier. Dat is Jérôme.
Jérôme. Ja,
ja, ja. En we hadden een one-off. Dat was Crimson. Een red ale. Okay. Belgian inspired. Dus...
Ja, ja, ik zag daarnet op het flesje, op het blikje van de Bea zag ik ook Beatrix opstaan. Dus het is altijd een link naar...
Er staan, twee Beatrixen op het blikje. Dus onze Beatrix. En dan heb je ook nog die van uit Kill Bill.
Oh.
Beatrice, de held. De heldin uit, uit Kill Bill.
Mooi gevonden.
Lang geleden gezien.
Dan wil ik wel toevoegen dat dit is, lijkt op het strikje van Wiske. Het is een kerstroosje.
Ja, ja, ja.
Voordat de Studio Van der Steen ons tot het faillissement op gaat aanklagen.
Nou, dat zullen we nu ook weer niet bereiken.
Nee, de volgens mij de...
Heel goed.
De wat is het? De Suske en Wiske Vereniging. Die wilde al wat Louise kopen. Dus ik begon hem al een beetje te knijpen. Het zal niet de eerste keer zijn dat we door een Belgische club worden aangeklaagd.
Dat is dus jammer.
Je hebt nog slechter herinneringen.
Ja.
Ik vind het...
De Bob-campagne.
Als dit...
Dat is blijkbaar ook een Belgische vinding. Dat wist ik ook niet. En een commerciële partij. Wat wij ook niet wisten. Dus wij dachten, overheidscampagne. Dat kan toch geen kwaad.
Ja.
Blijkbaar wel.
Toch wel. Oké. Okay. Vergezocht. En ook dit, het is een knipoog. Maar ja, kijk, als je het niet weet, het is niet dat er van ver...
Ja, het is vooral omdat Etienne vroeg van, herken je het? Dat het begon... ik ben zelf een stripliefhebber, dus toen
als
dacht ik er
wel aan.
Maar het was niet het eerste waar ik aan dacht. Maar toen je er naar verwees, werd het me wel duidelijk.
Ja, gelukkig.
Ja, inderdaad, gelukkig. Toen we hier rondliepen, hebben jullie ons al sinds attent gemaakt op iets. En het was toch wel heel opvallend. De stikstoftanks die er stonden. Kan je ons iets meer uitleggen waarvoor deze exact gebruikt worden?
Ja, we gebruiken het voor heel veel. Wij hebben hier een stikstofgenerator staan. En dat is een machine die onttrekt eigenlijk, of die filtert eigenlijk stikstof uit de lucht. De lucht om ons heen bestaat uit 78% stikstof, het gas. En dat is een inert gas, dus dat wil zeggen dat het niet reageert met in ons geval natuurlijk componenten uit het bier. Wat zuurstof wel doet, want dan krijg je oxidatie. En dat eigenlijk is dat de enige vijand die we echt vrezen, dat is zuurstof. Als brouwers. Over het algemeen, je brouwt bier in een tank en de gist eet zuurstof op aan het begin. En heb je geen problemen met zuurstof. Alleen in een productiebrouwerij moet dat bier van één tank naar een andere tank. Bijvoorbeeld wanneer we het door de centrifuge halen om hop en gist kwijt te raken. Nou, dan kan je een pomp gebruiken, want je moet een flow creëren. Maar pompen hebben heel vaak zuurstofinslag en dat willen we juist niet. Want dan gaan we de mooie smaken van ons bier voortijdig loslaten. En dat willen we pas als mensen drinken, dan zuurstof bijzuigen, dat dan die smaken vrijkomen. Wat wij dus doen is dan de tank leegdrukken met stikstof. Dat deden we voorheen met koolzuur, maar koolzuur kunnen wij niet zelf maken. Dus dan moesten we bestellen. Dan rijdt er een vrachtwagen van heel ver weg door heel Nederland heen om ons koolzuur te leveren. Dus dat is heel slecht voor de wereld en was ook al slecht voor onze portemonnee.
Ja,
want het is ook niet goedkoop. Dus daarom zijn we naar stikstof gegaan. En de stikstof is ook nog zuiverder dan de koolstof die we kunnen kopen. Er zit nog minder zuurstof in. Daarnaast gebruiken we het ook om de tank te purgen. Dus als we een tank schoongemaakt hebben, dan zit daar zuurstof in, want er zit lucht in. En dan gaan we eigenlijk die lucht eruit blazen en verplaatsen of vervangen door stikstof. Ja. Waardoor die tank zuurstofvrij is op het moment dat de bier in komt, dat niet in contact komt met zuurstof. En dat is dan de laatste tank waar het in zit, de Bright Beer Tank, helder bier tank. Daarin wordt het gecarboniseerd en dan drukken we het weer uit die tank naar de afvallijn. Op die manier gebruiken we het eigenlijk van dag tot dag. En we hebben vorig jaar één keer een bier ook gesatureerd met stikstof.
Ja.
Dus in plaats van koolzuur dan stikstof, nitro.
Dat was mijn eerste gedachte dat ermee zou gebeuren. Maar uiteindelijk merk ik dat het hele proces, in het hele proces gebruikt wordt. Dus.
Ja. Nee, als het aan mij zou liggen, zouden we het bij veel meer bieren doen. Maar er is nog niet zo heel veel vraag naar.
Nee.
Maar hebben wij inderdaad een Irish Dry Stout met stikstof voor St. Paddy's Day.
Dat is wel een stijl waar het wel iets meer bij gebeurt natuurlijk.
Dus dat was ook hartstikke lekker bier. En dat was ook al een heel leuk moment, want we hebben het altijd wel met sales erover dat ik een voorliefde heb voor onverkoopbare bierstijlen. toen ik met het idee kwam van Irish Dry Stout. Keken sales toch al een beetje van, en wij moeten het weer verkopen zeker. maar het is hartstikke gaaf en we moeten het toch een keer proberen. Kleine hoeveelheid. Eigenlijk iedere keer als het dan over dat bier hadden, toch een beetje zo'n zucht uit sales van, dan moeten we straks ook nog gaan verkopen. Maar op de dag dat het genitrood was en het te proeven was, wie stonden er allemaal op de brouwvloer? Ja. Het hele sales team.
Ja. Zag er ook wel heel mooi uit.
En ik vermoed ook dat ze toch niet al te veel moeite hebben moeten doen om dat te verkopen.
Ja, we hebben het eigenlijk.
Of is het toch een moeilijk product?
Uiteindelijk alleen maar in onze eigen horeca gedaan. Oh ja. Omdat je ook de nitro pour toch wel een andere techniek is. Daaruit kwam ook eigenlijk dat we het zelf ook nog niet helemaal in de vingers hebben om dat goed te doen. En dat het heel afhankelijk was van wie er achter de bar stond, hoe goed het getapt werd. Daar moeten wij zelf eigenlijk nog eventjes iets meer focus op leggen om het wat vaker te gaan doen. Maar de wens is er wel, want het is inderdaad wel iets in onze filosofie van we willen een bier voor iedereen kunnen bieden. Is dit wel weer een hele mooie schakering op...
Het geeft een zachtheid aan bieren ook.
En doordrinkbaarheid. En,
het is een totaal andere beleving, hè? Nitro bieren.
Dit is wel, dat was een dingetje voor dit jaar eigenlijk. Om dat elke zaak, of in ieder geval twee van de drie, echt dat we ook een hele goede nitro pour hebben die ook idiot proof is.
Ja.
Uw reactie op... Guinness.
Ja, maar het is af en toe dan ook leuk om daar eens een IPA of iets anders op mee te doen. Ja, het is gewoon
bitter.
Ja,
en bitter. Om even een sales kanon te noemen.
Een nitro IPA?
Kan super lekker zijn. Ja. Ik heb in Portland, Oregon bij Lucky Lab.
Oh ja.
Zijn wij een keer geweest. En die hadden hun IPA, iets van een 7% IPA, hadden ze gewoon van tap, nitro en cask.
Oh. Ja, dat is vet.
Drie totaal verschillende bieren.
Okay.
Ja,
echt, dat is wel een mooie test om te proeven zo. Naast het core range, je hebt uiteraard een aantal bieren waar je gaat iets nieuw proberen, hè, zoals dat nitro gegeven. Heb je hier ook een aantal barrels gezien? Dat is meestal een beetje de speeltuin in de brouwerij, maar waar je met heel veel smaken aan de slag kan gaan. Ook iets waar je graag aan de slag gaat, Etienne?
Jazeker. Ik merk altijd op dagen dat wij barrels legen of barrels vullen, dat ik dan altijd toch wel nog even ietsjes gelukkiger ben. En dat ik ook vaak denk van, dit was waarom ik dit wilde. Dat is zo mooi, op zo'n vers vat vullen, dan komt die geur van die drank eruit. En het is nog mooier als dan 6 maanden later daar bier uitkomt dat heel erg goed gelukt is. En dat je dan die verschillende barrels proeft en aan het blenden bent. En van, hey, gaan we hier nog een beetje vers bier inmengen om toch even die balans terug te brengen. En dan zijn we zo aan het proeven met z'n allen. En dat is gewoon heel mooi als je dan die blend vindt. Dat je denkt van, ja, dit is het beste van de vaten die we hebben en wat we aan vers bier hebben. Ja, dat is gewoon prachtig. Daar zit echt het métier, het vakmanschap zit daarin, ja.
Ja, daar kan je met de smaken heel hard gaan spelen. Ik zag niet zo'n uitgebreide hoeveelheid vaten. Maar als ik op de website keek, zag ik wel een hele hoop bieren die daaruit voortkomen.
Ja. Ja, dat komt omdat wij die barrel-aged bieren, die releasen wij eigenlijk altijd voor de feestdagen. En die zijn net voorbij, dus alle barrels zijn geleegd. Ja. Dus we hebben nu eigenlijk net de Bouwbas, dat is dan een collab met Aard van Walhalla in Amsterdam. Ja. Dat is dan een bier waar we barrels hebben gelegd. Er zit een bier in de tank, de Bertus. Traditioneel altijd het bier wat wij rond jaarwisseling brouwen als laatste of nieuwste, eerste bier van het jaar. Dat zit in de tank. Daar zijn we eigenlijk nu nog aan het wachten op dat de barrels binnenkomen. Dan kan die op barrels. En we zijn nu de plannen eigenlijk voor wat we dit jaar verder nog willen doen. Zijn nu uitgewerkt en staan op de planning om gebrouwen te worden. En we zijn vooral op zoek naar de juiste barrels.
Oké. Okay. Ook de enige bieren die jullie niet op blik afvullen, denk ik dan. Of sommigen wel?
Nou, we zijn er eigenlijk nu een beetje over aan het
dubben.
We hebben eigenlijk, denk ik, wegens kwaliteitsredenen hebben we die halve champagneflessen. Mm-hmm. En dan ook met hergisting op fles. Dat je zeker weet dat het ook een bier is dat je langer kan bewaren. En blikken zijn nou niet de ideale, niet de ideale drager om te bewaren. Dus dan moet je ook op een andere manier naar gaan kijken. Dus dan in plaats van dat het bier nog doorontwikkelt op de fles, ontwikkel je het hier helemaal tot het moment dat je zegt, nu moet je drinken. Dus dan wordt het geen bewaarbier meer, maar gewoon een special op blik. Waar je gewoon lekker meteen alle minuut opentrekken en van genieten.
Ja. Het is eigenlijk een terugkerende discussie die we elk jaar zo rond de tijd van het release weer hebben. Eigenlijk vind ik als brouwer dat wij het bewaren voor de consument gedaan hebben. Dat hebben we in die vaten gedaan. Mm-hmm. En op het moment dat wij het uitbrengen, dan is dat bier op zijn top.
Ja.
Dan moet het gedronken worden. Daarom ook dat wij vaak nog een klein percentage blenden met vers bier. Omdat we juist ook die vers biersmaken willen in het bier willen hebben om die complexiteit en die rondheid te creëren. En die balans, als je het dan vervolgens weer 3 jaar gaat bewaren, ja, dan is dat weg. En het wordt er niet beter op. Mm-hmm. Omdat wij weten dat mensen het doen, hebben we er toen toch voor gekozen om het op fles af te vullen met hergisting, om die bewaarbaarheid zo lang mogelijk op te rekken. Een bijkomend voordeel qua kwaliteit vind ik wel dat je door hergisting op fles een iets fijner mondgevoel krijgt in de carbonatie en een mooier schuim. Dus dat vind ik wel een argument voor kwaliteit om toch op fles te blijven doen. Maar van de andere kant, op blik en gewoon inderdaad zeggen van jongens, don't age, drink now. Dat is eigenlijk wel de boodschap die we naar buiten willen
brengen. Kunnen gewoon de prijs enorm drukken. Als we het gewoon meenemen in ons normale productieproces, gewoon op blik. Ja. Want die flessen zijn duur. We zijn natuurlijk aan het waxen, aan het stickeren, met de hand aan het afvullen.
Tuurlijk.
Het is echt de brouwerij staat op zijn kop in de periode dat dit allemaal gebotteld gaat worden. Ja. En dan moet je er ook nog eens meer voor gaan vragen. Dus het is ook leuk om eigenlijk weer dat je je barrel aged een stuk betaalbaarder kan gaan maken.
En dat is altijd een beetje het krom, want je krijgt dan toch wel reacties van, nou, we moeten €12,50 voor zo'n flesje betalen. €9,95 aan de brouwerij trouwens. maar als je hem ergens in de retail koopt, ik vind dat toch wel echt heel veel geld voor bier. Ik zeg ja, maar we verdienen er nog steeds niks aan. Want als je weet hoeveel arbeid in één zo'n flesje al zit, daar kunnen we dat u kunt al niet van betalen. We doen het echt uit liefde voor het bier en uit liefde voor het product, barrel aged. En tot eigenlijk 2 jaar terug hadden we ook nogal de tijd om dit te doen. Want we doen dat in de rustige periode van het jaar. En hè, dan hebben we het toch niet zo druk. Dus dan kunnen we even die tijd in dat afvullen op fles steken. En heel de nabewerking. Maar we komen nu eigenlijk wel in een groeifase. Dat we eigenlijk zeggen, ja, maar dit kunnen we eigenlijk niet meer doen. Want het stroopt zo de planning op. Dat ik echt een week lang de hele productieplanning leegvegen. Om een barrel aged af te vullen.
Ja.
En het is ook nog niet per se het werk wat iedereen het leukste vindt. Want het is behoorlijk repetitief en saai. En we doen het al met een leuk muziekje erop en maken er een leuke week van. Dan is de metal wel gewenst. En niet, dan is het wel lekker doorbeulen. Ja. Ja,
dat zijn de kerstmetal specials.
Yes. Okay. Kan ik die lijst op Spotify ergens? Ja.
Nee, maar je hebt ook. Maar bijvoorbeeld, ik sprak nu Roel ook. Van Frontaal en trouwens Kees ook. Die doen het ook allemaal op blik. En ze zeggen ook, ja, weet je, het is gewoon prima. Het is echt helemaal niks mis mee. Het is echt puur weer dat gevoel van, oh, flesje is chiquer. Daar is natuurlijk ook, het ziet er ook heel chic uit.
Ja, het ziet er heel mooi uit.
En je gaat blikjes niet waksen.
Ik heb het wel al gezien, maar ja, ik weet niet hoe praktisch het is.
En dan ook aan de onderkant, dus de onderkant wordt de bovenkant voor de sales. Of zeg maar voor in de kast, voor in het schap. Maar als je hem dan gaat drinken, dan zit de wax aan de onderkant.
Ah, ja.
En ik snap er niks van.
Ah, zo wordt het gedaan. Ah ja, oké. Okay.
Moet je niet doen, denk ik.
Leuke gimmick, maar weinig waarde. Want dat krijgen we ook af en toe wel eens. Hè, van ja, die wax hoef je ook niet te doen, want dat is alleen maar opsmuk. Maar die wax heeft echt wel een functie. Want een kroonkurk laat gewoon na 3 tot 6 maanden zuurstof door. Mm-hmm. En zoals ik al zei, dat is de enige vijand die we echt heel erg vrezen. Die wax die geeft net even die bescherming samen met die hergisting op fles. Om inderdaad die zuurstof
te houden.
Te negociëren, ja.
Ja. Nu zijn we, zoals we het in België noemen, curieus. We zijn nieuwsgierig. Want er is een blikje op tafel gekomen zonder etiket.
Dat is mijn schuld.
Is het, ik vermoed dat het dan heel vers is. Ja. Maar wat zit er in het blik? Dat is de vraag nu natuurlijk.
Wat er in het blik zit, want het gaat uiteindelijk natuurlijk om de inhoud.
Ja.
Is Kaapse Quint. Vernoemd naar de kapitein. Captain Quint van de bekende, befaamde Jaws movies. Het is een collab die wij samen met Barrier uit New York hebben gebrouwen. Wij hebben Bobby ontmoet in Zweden toen we daar op Brewskival stonden. Stonden we naast en het was eigenlijk gelijk heel gezellig met Bobby. Het was een instant vriendschap.
Ja.
We hebben het ontzettend naar ons zin gehad met Bobby. En we waren heel erg onder indruk van elkaars bieren. Hij komt nogal geregeld in Europa. Dus hij zei van ja, eerst de volgende keer, ik ben nog nooit in Nederland geweest. Eerst de volgende keer dat ik in Europa kom ik langs. En wij organiseren in november altijd het Chip Festival. Sinds 2 jaar, dus altijd is wel sterk. Maar dat organiseren wij. En dat is een festival waar we samen met onze buurbrouwerij Stadshaven organiseren. Waar we eigenlijk alleen maar brouwers uitnodigen van andere havensteden.
Ja.
En New York is best wel een mooie havenstad. Ja. Dus toen hadden we al, we keken elkaar zo aan van, ik denk dat wij Bobby uit moeten nodigen voor Shipped.
Yep.
En als hij dan toch helemaal uit de VS komt, hadden we iets van, ja, als het dan overkomt, dan moeten we ook een collab brouwen. En ik kreeg van Yakima Chief ook net de vraag, of die vertelde van, hey, komt een nieuw product op de Europese markt? Is getest in Amerika. Dat is 702. Een flowable extract van hop, Citra.
Okay.
Dus dat is helemaal natuurlijk. Maar het is in plaats van de pellets die veel gebruikt worden, is het echt een olie. Is echt gewoon eigenlijk de pure essentie van hop in een flesje. Toen hadden ze iets van, nou, dat is wel mooi om dan in deze collab te gebruiken. En dat is dus de Kaapse Quint geworden. Een hazy New Zealand IPA. Want verder zitten er allemaal Nieuw-Zeelandse hoppen in.
Nice.
Van 7%. Okay. Ja, super fruitig.
Ziet er bij die... hoe noemde je het nu weer net? Die olie dat je...
702.
Ziet daar dan ook een handleiding bij? Want je moet ook wel weten, dat is een andere substantie. Ja, bij pellets kan je misschien wel iets meer weten wat je aan het doen bent. Daar ben je mee vertrouwd. Maar in dit geval, alleen misschien ben je hier ook met olie en ook wel vertrouwd, dat weet ik niet meer.
Nee, dit is de allereerste keer dat wij een dergelijk product hebben gebruikt, omdat ik daar ook altijd wel redelijk huiverig in ben geweest. Maar door de jaren heen ook wel goedere, betere voorbeelden met dit geproefd. En dat is het hele fijne van Yakima Chief. Zij hebben een hele serieuze R&D-afdeling. Zij delen ook ontzettend veel kennis uit die R&D-afdeling. Diepgaand onderzoek met ontzettend veel data. Je krijgt dus inderdaad een handleiding van dit is het, zo maken we het. Het is puur natuur. Wij hebben tests gedaan dat dit werkt. Er zijn een paar brouwers die iets anders hebben geprobeerd. Maar dat hebben wij zelf nog niet onderzocht, maar het schijnt ook goed te zijn gedaan. Maar we adviseren dit en we hebben dan zo'n calculator van wat je normaal aan T90 gebruikt, heb je zoveel van dit nodig. Dus dat assisteren ze echt heel goed in. Jullie mogen het bepalen of het gelukt is.
Kijk eens aan.
Ja, in het aroma komt het al onmiddellijk naar voren. Ben ik al.
Kan Christophe zijn woorden gebruiken? Hier word ik meestal lyrisch van. Dit is. Wow. Ja, je kan niet ruiken met een podcast. Hè. Dat is wel heel jammer, want je zou het moeten ruiken om het te beleven.
Als hij de woorden lyrisch gebruikt, dan ga ik hem nog even verder laten omschrijven wat hij ervan vindt. Ik vind het alleszins. Met een bepaalde zachtheid.
Absoluut, ja. Een heel
komen die smaken van die hop heel mooi tot zijn recht.
Ja, je krijgt niet direct de hopbitterheid. Die komt pas achteraf. Achteraan. Heel zacht. Naipa, ja, kijk zoals dat moet zijn. Lichtjes troebel. Qua uitzicht. Kijk, je krijgt die fruiten, die aroma's.
Ja, dat is een heel mooi bier.
Ook niet met de minste natuurlijk. Barrier staat bekend voor echt heel sterke IPA's.
Ja. Ja, jullie ook. De wisselwerking. Want de collabs doen jullie wel meer. Een aantal in de research. Ja. Zag ik op de website toch wel een aantal collabs ook staan. Ook trouwens een aantal collabs die dan ook barrel-aged worden.
Ja. Ja. Ja, ook,
ook wel.
Dus het is eigenlijk een beetje een traditie die uit de brewpub is ons heel gewoon geworden om heel snel mensen uit te nodigen voor een collab. Want dan ging het toch om 500, 600 liter. En dat tapten we toch wel op. En vooral heel erg leuk. En we leerden er altijd heel veel van. En we hebben er ook heel veel innige
vriendschappen
overgehouden. En dat is een beetje ook heel... doen het ook veel binnen Nederland, maar ook internationaal. Hebben we toch een leuk netwerk daardoor opgebouwd. En dat zijn we voort blijven zetten. En we doen nog steeds elk jaar redelijk wat collabs.
Ja.
De markt is wel wat veranderd, dus wij zijn er ook iets... ook omdat we nu al minstens 1500 liter brouwen... er iets voorzichtiger in geworden dan we twisten.
Ja.
Iets zakelijker in geworden dat het ook een plan bij moet zijn hoe we het verkopen en hoe we dat dan ook afspreken. Maar nog steeds vinden we het heel waardevol omdat je gewoon zoveel meer ervan leert. Sowieso is het altijd interessant om iemand anders in jouw brouwerij te hebben of in een andere brouwerij rond te lopen. Want we hebben allemaal dezelfde problemen en we hebben allemaal andere oplossingen voor gevonden. En gewoon even sparren en even nadenken tot waterspuiten aan toe altijd wel iets opleveren.
Dan komen we terug op wat we daar straks ook vertelden. Hè. Dat kennis delen en samen kom je verder uiteindelijk.
Proef je als brouwer ook hier het verschil met de klassieke hoptoevoeging? De zachtheid misschien dat een bepaald?
Dat is dus heel lastig omdat dit echt een one-off is. Het is een heel nieuw... het is een redelijk nieuw recept, wel een beetje gebaseerd op dingen die we eerder gedaan hebben, maar toch wel anders. Maar we hebben de andere helft van de fles hebben we gebruikt in een van onze standaardbieren.
Mm-hmm.
Dus de Karel die we echt heel regelmatig brouwen. En het is dus gewoon een Citra vervanger, daar zit Citra in. Dus we hebben die Whirlpool gift vervangen door dit. En dan proef je dus de batch die daarvoor is gebrouwen, de batch die daarna is gebrouwen. En die ene variabel. En dan denk ik van, oh ja, dus dit is wat die, die 702 brengt. Echt een iets wat expressiever fruitkarakter.
Ja.
En dan proef je deze en denk ik van, oh ja, ik denk dat dat dan is wat ik hierin proef.
En ik zeg daar ook de Phantasm op staan.
Deze zit geen Phantasm. Maar Phantasm hebben toevallig woensdag een collab gebrouwen. Met onze gistleverancier, Jasper hier uit Amerika. Nederlander die in Amerika een gistlab is begonnen. En die heeft voor ons Phantasm powder geregeld. Daar hebben we nu een paar keer mee gewerkt. En dat geeft ook wel hele mooie effecten.
Inderdaad. Ik heb er al bepaalde dingen mee gedronken. Maar dat is, ja, dat is geen hop, hè. Dat is een
het is druivenschil van Sauvignon Blanc druif uit Nieuw-Zeeland. Die ze gedroogd hebben en tot poeier hebben vermalen. Het ruikt naar kruidenthee. Het is op zichzelf niet per se dat je denkt van dit is wat ik in mijn bier wil hebben. Maar daar zitten thiolen in. En thiolen zijn bepaalde bindingen die als ze gebonden zijn, zijn ze niet aromatisch. Maar als je de juiste gist gebruikt die thiolen kan openbreken, dan worden ze aroma actief. Oh. En geven ze enorm veel tropische fruitaroma's van guave, passievrucht, tot ananas aan toe.
Dus dat komt er ook nog aan.
Ja, die zit nu in de tank. We hebben er een paar ook eerder mee gebrouwen. En wat we merken is dat
bij
het inderdaad...
Bij de steroids, hè? Ja. Check on steroids en Karel on steroids.
Precies. En we merken dat het inderdaad een ander soort fruitigheid is dan die je van hop krijgt. Dus in combinatie is dat heel mooi, omdat je dan even een iets breder palet krijgt. En ook de houdbaarheid van de aroma's. Ook na 9 maanden is er nog steeds een fruitbom waar... Vaak als je alleen hop gebruikt, dat toch af en neem gaat nemen. Ja.
Oh. Kei mooi spul.
Ja, goed poeier. Leuk om je aan de slag te gaan.
Goed poeier, dat is goed gezicht.
2014 gestart, dat is nou 10 jaar geleden. Staan er nog iets speciaal op de agenda om daar een jubileumjaar van te maken?
Ja, we hebben in ieder geval ons verjaardagsfestival gaan we dit jaar weer wat extra uitpakken.
Okay.
En we hebben eigenlijk altijd wel een beetje een vaste crew aan brouwers die we uitnodigen, maar echt onze vrienden. Ik ga nog even terugkijken in de 10 jaar van, goh, wie stonden er op het festival die we misschien nu toch wel weer eens echt weer terug moeten laten komen. Dus echt wel gewoon de geschiedenis bekijken en dat daar weer laten zien van wat hebben we allemaal gehad, gedaan. En dan willen we een... excuus. En dan willen we een collab reeks wel gaan doen. Maar om dat dan onze hele soort van geschiedenis aan brouwerijen langs te laten komen, dan moeten we volgens mij een collab 24-pack gaan uitgeven.
We houden ook niet genoeg ruimte over om nog Karel te brouwen.
Nee. Dus dat, daar zat ik in ieder geval qua sales ook niet echt op te wachten. Dus nu zijn we aan het kijken van kunnen we eigenlijk een goede bevriende Nederlandse brouwerij en een buitenlandse brouwerij met ons en dan gezamenlijk een bier brouwen met z'n drietjes.
Ja.
Dus dan kun je wel wat meer brouwerijen langs laten komen. En dan het allerleukste is als die ook nog, die twee brouwerijen ook al een link met elkaar hebben. Dat het echt wel gewoon een hele leuke...
Dat worden fijne dagen.
Ja, dat worden zeker fijne dagen.
Ja, we zaten donderdag in de trein naar de Dutch Beer Craft Conference. En toen hadden we eigenlijk wel eens... als we nou die en die doen. En toen kwam het eigenlijk wel een beetje rond. En ook het idee van... we willen eigenlijk ook niet alleen maar... een aantal collabs brouwen en dat dan de markt opgooien. Maar we wilden inderdaad die synergie tussen die brouwers benadrukken. Maar we wilden er ook eigenlijk weer iets mee verder komen. Iets mee leren. Dus we hadden ook een paar stijlen gedacht van... hey, daar zijn zij heel goed in. En we willen kijken van hoe ver kunnen we daar mee komen.
Ja.
Dus dat wordt volgens mij wel echt heel tof.
Ja, en het is een goed excuus om naar Spanje te gaan, naar Ierland te gaan.
Naar België ook.
Oh ja, naar België ook. Ja.
Naar België ook, oké. Okay.
En wat de andere ook nog wel een leuke, wat ik vind, is dat we dit jaar ook, omdat we 10 jaar ons festival iets meer luisteren willen ingeven, is dat we ook, we zijn een Rotterdamse brouwerij, we zijn geankerd in Rotterdam, dus we gaan ook een Rotterdamse bierbar op ons festival zetten met de andere brouwers uit Rotterdam. Want wij zijn niet alleen de enige Rotterdamse brouwers. En de brouwvereniging waar we het eerder ook over hadden, die hebben een prijsuitreiking van de, van de biercompetitie op ons festival. Dus,
mooie vooruitzichten.
Ja, ja en nou, misschien nog wel één ding wat dit jaar echt nieuw gaat zijn, wat wel leuk is dat dat in ons tiende jaar valt, is dat we meer lokaal gaan. Dus dat we die, we begonnen eigenlijk de podcast met het beste Rotterdamse bier van de wereld. En Etienne die kwam op een dag met een met de briljante, dat we de slogan gaan veranderen, dat het beste Rotterdamse bier voor de wereld gaat worden. Okay. En een van de, ja, de soort van toevallige ontmoetingen ook weer van dit jaar, van vorig jaar, is dat we een boerderij, Mijnsherenland is het volgens mij, het zit hier ongeveer 12 kilometer vandaan.
Okay.
En dat is een van de voorlopers in Europa van regeneratieve landbouw. En dit doet hij nu al volgens mij ook al bijna 10 jaar. En we hebben een mouterij gevonden. En dus dat betekent eigenlijk dat we, als het goed is, komende herfst voor 90% van onze basismout, dat dat dan van die boerderij komt.
Oh.
En in Nederland gemout is. En nog eens regeneratieve landbouw is. Dus dat vind ik zelf voor dit jaar wel echt een fantastisch project.
Ja.
Want eigenlijk is dat een beetje de missing link. Als je echt lokaal wilt gaan, is mout toch wel een van de allermoeilijkste.
Ja, en je zegt nu, het was inderdaad wel een toevallige ontmoeting, waardoor dit nu opeens het balletje ging rollen.
Ja.
Maar we zijn eigenlijk al jaren die bal aan het wegschoppen. En ik heb al heel veel gesprekken gehad, pogingen gedaan met projecten hier in de omgeving, om inderdaad lokaal mout te kunnen gaan telen. Omdat dat is echt het bulk van de transportbewegingen naar ons toe, is mout. En dat is natuurlijk zo wel een flinke voetafdruk.
Ja.
Dus als we die kunnen verkleinen, is het gewoon heel erg mooi. En daarnaast ook doordat wij dichter bij de teling zitten van de mout, kunnen we ook meer invloed drukken van hey, oogst, ja, dit was echt heel erg lekker. Ja. We vonden dit heel fijn aan deze mout. Kunnen we dat misschien iets meer benadrukken en dat iets verminderen? En dan ook iets meer invloed op dat basisingrediënt wat ons bier ingaat, kunnen verbeteren.
Ja, en dan nog een andere leuke link is dat, die kwam een beetje toevallig, nou, dat kwam eigenlijk uit België langs. Was dat grote, wat is het interview met Hof ten Doormaal?
Ja.
Wat volgens mij best wel wat impact heeft gehad. Dus ik was even met Jeff aan het mailen. En toen zeiden we, want de mouterij die we hebben gevonden, die kan eigenlijk alleen maar vanaf 100 ton?
Ja, 100 ton eindproduct. Dus dan moet je 120.000
kilo aan graan. Dus dat is heel veel. En dat is dan voor hun een badge. Ja. En Hof ten Doormaal, maar dus die kan ook kleinere badges vermouten. En die boerderij, diezelfde boerderij, die doet ook heel veel haver, boekweit, andere prachtige mouten. En die zouden we dan bij Hof ten Doormaal ook nog wat kleinere badges van kunnen vermouten.
Ja.
Het is ook toevallig ook nog een hele toffe. Het is een hele toffe brouwerij. Dus dat komt er dan ook nog eens bij. Dus nog meer verbinding.
Mooie wissel. Ja.
Mooi.
En lokale hop zijn we ook al een paar jaren mee bezig.
Ja.
Dus.
Zo'n lokale hop, moet ik dat dan aanzien als ook meer een. De Nederlandse hop? Of echt wel zo de top hops die ergens anders ook?
Nee, echt Nederlandse hop. Dus we werken al een paar jaar samen met Brabant hop en Davidse hop uit Noord-Holland. Brabant hop komt vanzelfsprekend uit Brabant. Dus daar werken we al wat langer mee samen. En eigenlijk is ook het idee in waar we het nu over hebben. Van de wereld naar voor de wereld. Is dit een beweging dat we willen die samenwerking iets intensiever gaan opzetten. We maken inderdaad nu ook meer stijlen die niet afhankelijk zijn van de Amerikaanse hoppen waar we niet aan ontkomen. Maar zo'n Louise of onze Pils of onze Harry zou heel goed met lokaal getelde hop gemaakt kunnen worden. Dus dat willen we eigenlijk heel graag doen. We hebben een samenwerking met de voedseltuin voor kruiden.
Oh ja.
Waar we mee bezig zijn. Dus we willen het inderdaad allemaal lokaler en die voetafdruk een heel stuk kleiner gaan maken. Ja.
Ja, ik vind het mooi dat heel die... Ja, heel dat brouwproces bevat allemaal ingrediënten, dat daar overal wegen worden gezocht om dat toch ecologischer, om je voetafdruk zo klein mogelijk, dat lokale, dus ook om lokaal mensen aan het werk te houden en dergelijke. Ik vind het een heel mooi project dat jullie mee bezig zijn. We drinken ook heel lekkere resultaten daarvan. We zijn heel blij dat we tot hier zijn gekomen voor deze fanavond. We hebben heel mooie inzichten gekregen. Hartelijk bedankt om ons te ontvangen.
Met heel veel plezier.
En heel lekker bier gedronken trouwens.
Absoluut. Aan onze luisteraars, volg ons op de social media. En uiteraard volg de Kaapse Brouwers op hun social media. En daar zullen we de nodige foto's en dergelijke allemaal ook nog even verder verspreiden. En tot de volgende.
Tot de volgende. Bedankt.
Tot de volgende.
Dank jullie.